Dat is het geweldig om elke keer weer opnieuw een stukje verder te gaan in dit evangelie. En dan zijn we toch inmiddels al gekomen tot Marcus 11 vers 27. Elke keer weer zo'n stukje waarin je ziet dat Gods woord zo wonderlijk is en zo mooi. En dat het ons altijd weer iets te zeggen heeft. Marcus 11 vers 27 tot en met 32 of 33. Zij kwamen weder te Jeruzalem en terwijl hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten tot hem en zeiden tot hem, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Jezus zei tot hen, ik zal u één vraag stellen, geef mij erop antwoord. Dan zal ik u zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes. Dat is een Johannes de doper, hè? Was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij daarop. En zij overlegden onder elkander en zeiden, indien we zeggen uit de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Zeggen wij echter uit de mensen, nou ja, en dan staan er een paar puntjes. Vertalingen zeggen, sommige vertalingen zeggen, zet het erachter tussen haakjes, dat kan dan ook niet. Want zij waren namelijk bevreesd voor de scharen, want allen hielden Johannes inderdaad voor een profeet. En ze antwoordden en zeiden tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus zei tot hen, dan zeg ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Nou, even voor de samenhang. We zien dat er Jezus weer opnieuw in de tempel is. Degenen die hier de vorige twee keer geweest zijn, die weten, de eerste keer kwam Jezus naar de tempel via de intocht in Jeruzalem. Dat ze met palmbladeren zwaaiden en een ezeltje. En toen kwam er Jezus in Jeruzalem, in de tempel. En wat lezen we dan in Marcus? Hij overzag alles. En toen? Toen ging hij weer weg. Ging hij weer terug naar Bethanië waar hij overnachtte. De tweede keer kwam hij in de tempel, 's morgens vroeg. Toen zag hij daar allemaal wisselaars en verkopers van offerdieren. En dan zien we dat hij Jezus de hele tempel op zijn kop zet. Hij drijft iedereen eruit en hij zegt, het huis van mijn vader moet een gebedshuis zijn voor vele volkeren. En we hebben dan ook gezegd en gezien dat met name die voorhof de plek was waar ook de heidenen, de niet-joden, mochten komen om God te zoeken. En als je God dan moet zoeken tussen al dat geherrie en al het geroep en al het gehandel, dan snapt u natuurlijk wel, dat kon niet. Dus de eerste keer overzag hij alles en ging weer terug. De tweede keer toen hij in de tempel kwam, heeft hij de tempel gereinigd. En nou lezen we voor de derde keer dat hij in de tempel kwam. En dan zien we dat hij Jezus gaat onderwijzen. Dus dat is wel goed om zo de zaak een beetje op een rijtje te zetten. Hè? Wat je zo hier in dit stukje kunt lezen. Als de Jezus dan in de tempel komt. En dit is naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer dat hij in de tempel kwam. Want dan staat er aan het einde van die dag, zegt de Jezus, dat geen steen van deze tempel zal op elkaar blijven staan. De tempel zal verwoest worden. En Jeruzalem zal verwoest worden. En dan verlaat de Jezus weer die tempel en dan gaat hij op de Olijfberg zitten. En dan vragen de apostelen aan hem, wanneer gebeurt dat? Dat is het einde van deze dag. Weet u wat er op die dag allemaal gebeurt? De Jezus die komt hier dus voor die derde keer in de tempel. Dan zien we dat in de eerste plaats de Jezus geconfronteerd wordt met de vraag, waar krijg je je bevoegdheid vandaan? In de tweede plaats gaat de Jezus een gelijkenis vertellen over de onrechtvaardige pachters. Dan gaat de Jezus in op de vraag, moeten we belasting betalen? Het recht van de keizer. Dan komen de Sadduceeën naar de Jezus toe met de vraag naar de opstanding. Deze man heeft zoveel vrouwen gehad in de opstanding. Welke vrouw hoort dan bij die man? U kent de geschiedenis wel. dat verhaal. Daarna komen ze naar de Heer Jezus toe en zeggen, kunt u mij vertellen wat het grote gebod is? Daarna vindt de reden plaats waarin de Heer Jezus elke keer weer zegt, wee u schriftgeleerden. De veroordeling over het ongeloof van het Joodse volk. En tenslotte, vanaf de Olijfberg, als de Heer Jezus de tempel al verlaten heeft, die reden over de laatste dingen. Dus dan ziet u, dat gebeurt allemaal op deze dag. Dus wel een hele volle dag. En het is eigenlijk zo mooi dat de Heer Jezus eerst de tempel reinigt en dan de vrijmoedigheid neemt om te gaan onderwijzen. Dat gaat hij niet tussen al het geroezemoes doordoen. Matthäus, en die schrijft ook natuurlijk over deze tijd, die noemt er nog twee stukjes bij. En weet een van u nog welke twee stukjes hier nog ontbreken aan het geheel? Wat er Jezus in die tijd, die laatste keer dat hij in de tempel is, nog meer noemt. We hebben het hier gehad over de onrechtvaardige pachters. Maar welke gelijkenis vertelt er Jezus nog meer aan het einde, vlak voordat hij de tempel verlaat? Precies. De uitnodiging tot de koninklijke bruiloft. En nog een gelijkenis. En die staat maar in Marcus ook niet. In Matthäus staat ook dat er Jezus nog een keer een gelijkenis vertelt over twee zonen die een opdracht krijgen. En de ene zoon die zegt, ja, ik doe het en hij doet het niet. En de andere zoon zegt, ik doe het niet en hij deed het later wel. En elke gelijkenis die de Jezus vertelt, heeft te maken met de geestelijke situatie van het volk van God, van Israël. Nou, en dan laat de Jezus de tempel achter zich en komt de Jezus ook niet meer in de tempel. De eerste keer dat de Jezus weer in de tempel komt, dat is bij zijn wederkomst. Maar hier laat hij dus als het ware de tempel los. Dus een hele belangrijke fase in het leven van de Jezus, vanaf Marcus 11, vers 27. Nou, dan zien we dat als de Jezus dan in de tempel komt, en inderdaad, ik neem aan dat het rustig is, dat de wisselaars en de verkopers de boodschap begrepen hebben, en dat ze nu buiten de tempel aan het werk zijn om geld te verdienen, of waar dan ook, op de markt. Maar dan komen er in vers 27, als hij dan in de tempel wandelt, dan staat er kwamen de overpriesters. Weet u wat het verschil is tussen de overpriesters en de gewone priesters? Er wordt wel gewoon in de Bijbel gesproken over de priesters. Maar hier wordt ook gesproken over de overpriesters. Dat was nog een andere. Wat zeg je? Nee, nee. Dat was alleen de hoge priester die daar mocht komen. Maar heeft u enig idee waar de uitdrukking overpriesters vandaan komen? De overpriesters kwamen uit de hoge priesterlijke familie. Die waren dus familie van de hoge priester. Die zaten dus in diezelfde familie. Heel dichtbij. Dat waren de overpriesters. Je had de overpriesters, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, hier heb je de geestelijke elite. De overpriesters. De schriftgeleerden. Je kunt zeggen, de theologen. En daarnaast, en dat is de eerste keer in Marcus dat er Jezus te maken krijgt met de oudsten. Dus hier heb je het hele spul met elkaar. En de oudsten die hadden de verantwoordelijkheid voor de nationale leiding van het volk. Dat waren de oudsten van het volk. Dus drie groepen. En deze drie groepen vormden samen met 70 man plus één, dat was de hoge priester, het Sanhedrin. Dus het Sanhedrin bestond uit overpriesters en priesters, schriftgeleerden en oudsten. Farizeeën die hoorden niet bij het Sanhedrin, maar wel de schriftgeleerden. En dit was met elkaar het Sanhedrin waarvan de hoge priester dus de voorzitter was. 70 plus 1. Nou, en nou kunt u zich voorstellen dat deze afvaardiging van het Sanhedrin met de vraag naar Jezus kwam: hoe kom je aan die bevoegdheid? Hoe durf je om deze dingen hier in Jeruzalem te doen? Krachtens welke bevoegdheid? Dat is de eerste vraag. En in de tweede plaats, van wie heb je die bevoegdheid ontvangen? Het Sanhedrin was tot op een bepaalde hoogte wel bevoegd om recht te spreken. U kent wel de uitdrukking van, of dat wat Pilatus antwoordt. Als ze dan Jezus naar Pilatus brengen, wat zegt Pilatus dan? Oordeelt hem naar uw recht. Jullie hebben een bepaalde vrijheid om recht te oefenen, om uitspraken te doen. Dus ja, het Sanhedrin handelde, kon ook handelen met een bepaalde bevoegdheid, een bepaald gezag. Maar er staat in de Bijbel, als Jezus sprak, zeiden de mensen, hij spreekt anders dan onze farizeeën en schriftgeleerden. Want er staat er, hij spreekt met gezag. Jezus sprak met gezag. Jezus handelde met gezag. Zijn spreken en zijn werken waren werken en woorden van gezag. En eigenlijk, mensen, dat wisten ze wel. Ze wisten het wel. Maar ze aanvaarden het niet. Waar staat dat ze dat wisten? Nou, als de Jezus de tempelreiniging is in het Johannes-evangelie helemaal vooraan geplaatst. In Johannes 2 al. Dat weet u wel, hè? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hier is het helemaal het einde geplaatst, net voordat hij gevangen genomen wordt. De vraag, en die is heel gerechtvaardigd, is: zouden er dan 2 tempelreinigingen geweest zijn? Aan het begin van zijn bediening? Maar laten we eens even kijken naar die eerste tempelreiniging. Om maar zo te zeggen, in Johannes 2... dan lezen we daar 2 dingen die we bij deze laatste tempelreiniging niet tegenkomen. Dat is als de discipelen zich herinneren wat er Jezus toen met deze tempel gedaan heeft om deze tempel te reinigen. En ik kom daar straks nog wel heel even op terug. Want dan staat er in vers 17 en zijn van hoofdstuk 2, Johannes 2... En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis zal mij verteren. En dan het tweede, wat je dus ook in die tempelreinigingen dus niet terugvindt in Matthäus en Marcus. Dan staat er in vers 19 dat er Jezus zeide: breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Dat zijn 2 uitspraken die je met name terugvindt bij die tempelreiniging in Johannes 2. Maar dan komt datzelfde, maar dan op een andere manier. Want daarna staat in hoofdstuk 3 het gesprek met Nicodemus. En Nicodemus, daar staat, was dé leraar van Israël. Dat was er eentje van de bovenste plank. En het zou heel goed kunnen dat Nicodemus ook zitting had in het Sanhedrin. Zoals ook Jozef van Arimathea een van de belangrijkste mensen was van het Sanhedrin, die niet ingestemd had met zijn veroordeling. Nou, wat zegt Nicodemus hier? Laten we in vers 1 en 2 even kijken. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam Nicodemus was. Een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot hem en zei tot hem: Rabbi, en er komt een hele bijzondere uitspraak. Wij weten dat u van God bent. Wie is die wij dan? Dat zijn die schriftgeleerden. Dat zijn die fariseeërs. Dat zijn die oversten van die priesters. Ze wisten het wel, maar ze wilden het niet. En dat gebeurt zo vaak, hè, dat mensen, ze weten het wel, maar ze aanvaarden het niet. U heeft misschien ook wel eens gehoord van evolutionisten die ergens heel goed weten dat dit alles niet zonder schepper kan bestaan. Ze weten het wel, maar ze willen het niet. En dan heb ik wel eens meer gezegd. Atheïsme, het logenen van God, is niet een zaak van verstand, maar een zaak van je wil. Je wil het niet. En daarom staat er ook in de Bijbel dat er Jezus heel duidelijk zegt, gij hebt niet gewild. Niet, je hebt niet geweten, maar je hebt niet gewild. Je hebt een duidelijke keuze tegen mij gemaakt. Ja, ik kom er zo even op terug. Ja, sorry hoor, maar ik kom er zo even op terug. Nicodemus zegt in ieder geval, wij weten. En deze schriftgeleerden, overpriesters en oudsten zeggen, we weten het niet. We weten het niet. Is het menselijk gezag of is het goddelijk gezag? Is het hemels of is het aards? Je ziet ook het voorbeeld van Mozes. Mozes die was door God aangesteld. En dan komen de Korachieten naar hem toe. Die zeggen, ja, maar jij bent niet de enige. God kan ook door ons spreken. Er is een prachtig mooi boekje gelezen van Watts Manier over spiritual authority, geestelijk gezag. En dan lees je op een gegeven moment dat Mozes de opdracht krijgt om de staf van elke stam voor het aangezicht van God neer te leggen. En de hele nacht liggen daar die staven. God zelf wees Mozes aan. En dan staat er dat de staf ging bloeien. Ging vrucht dragen. En toen is Mozes niet met die staf naar de oudste van Israël gegaan en gezegd, met de vraag, mag ik alsjeblieft jullie leider zijn? God heeft hem aangesteld. Het was goddelijk gezag. Die bevoegdheid, dat gezag, dat kun je jezelf nooit aanmeten. Dat kun je jezelf nooit aanmeten. Gezag wordt altijd ontleend. Gezag wordt altijd verleend. En het is niet van jezelf. En inderdaad, ja, dan zie je, de ijver voor uw huis zal mij verteren. Dat de Heer Jezus zo vol is van Gods heiligheid, van Gods reinheid. Dat Jezus die kan niet dat aanzien zonder niets te doen. Hij is gekomen om de wil van God te doen. En de ijver voor het huis van God heeft hem inderdaad verteerd. Er is van Jezus, daar staat, hij heeft zich volkomen overgegeven. Wat ik voor mijzelf wel eens ervaar, hè, dat is dat de ijver voor uw huis zal mij verteren. Soms ga ik wel eens naar huis en dan word ik soms wel eens van binnen, min of meer heb ik dat gevoel, ik word wel eens verteerd. Omdat ik soms wel eens teleurgesteld ben in mensen, teleurgesteld kan zijn in het gedrag van bepaalde christenen, van bepaalde broeders en zusters. En dan denk ik wel eens, ze hebben oren maar horen niet, ze hebben ogen maar zien niet, en dan word ik van binnen wel eens verteerd. Kunt u dat een beetje begrijpen? Als ik dat al een klein beetje heb, hè? Hoe zal de Jezus dat niet gehad hebben, dat hij zo verteerd werd? Het greep hem zo aan wat hij in de tempel zag en wat hij onder het Joodse volk zag. Het verteerde hem en het ging zo ver inderdaad dat Jezus zichzelf volkomen aan het kruis gegeven heeft. Er bleef niets meer over van Jezus, omdat hij het volk, de mensen zo lief had. Het verteerde hem. Ik geloof zonder meer dat de Jezus met name in het Johannesevangelie duidelijk maakt waar zijn gezag vandaan komt. Misschien goed om dat toch even op te slaan in Johannes hoofdstuk 5. In Johannes hoofdstuk 5. Ik wil u dat ook gewoon zo duidelijk maken wat ik net zei, heel persoonlijk, dat het laat mij niet onbewogen wat er in de gemeente gebeurt. Het raakt me, het verteert me, het doet soms pijn. En dat deed bij de Heer Jezus ook pijn. Nou, er staat in vers 19 van Johannes 5. En ik denk dat daar de Heer Jezus het antwoord geeft van, hoe kom ik aan die bevoegdheid? Dan zegt de Heer Jezus in Johannes 5, vers 19. Voorwaar, het middelste van vers 19. Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, doet ook de Zoon evenzo. Daarmee zegt de Heer Jezus, wat ik doe, dat doe ik niet uit mezelf. Het is God die het door mij heen doet. Want ik kan uit mezelf helemaal niet. Dat is het eerste. Vers 22, daar staat, want ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het gehele oordeel aan zijn Zoon overgegeven. Dan zie je de tweede keer dat de Heer Jezus zegt waar zijn bevoegdheid vandaan komt. Vers 27 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Het was allemaal van God, zijn Vader. Of vers 30, weer, ik kan uit mijzelf niets doen. En dan zegt hij, want ik zoek aan het einde niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En aan het einde in vers 43, daar zegt hij eens, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Dus hier staan een aantal teksten waar de Heer Jezus heel duidelijk zegt, daar komt zijn gezag vandaan. Daar komt het vandaan. En vandaar dat de Heer Jezus zo mooi zegt, in Matteüs 28 vers 18, mij is gegeven, hoeveel? Alle macht. Mij is gegeven alle macht. Dat heeft God hem toevertrouwd. God heeft het hem gegeven. En hij zegt daarmee eigenlijk, het is niet van mijzelf, maar het is allemaal van God. Het is hemels en niet aards. Straks komt er iemand, en toch wel goed om daar ook nu bij stil te staan. In Openbaring 13 staat dat, Openbaring 13 vers 2. We hebben het net gehad over de Heer Jezus. God gaf de Heer Jezus alle macht. Nou, als u kijkt aan het einde van het tweede vers van Openbaring 13, daar staat, en de draak, en wie is die draak? Dat is Satan, dat is de duivel. De duivel gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Wie is die hem? Dat is de antichrist. Die antichrist staat in het gezag van de duivel. Zoals de Heer Jezus onder het gezag van God stond, staat de antichrist onder het gezag van de duivel. Kijkt u in vers 5 van hetzelfde hoofdstuk. En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslastering spreekt. Nog iets verder in vers 7. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren. En het midden van vers 7. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Nou, verschillende keren komt het hier voor dat aan de antichrist wordt macht gegeven. Maar er staat niet één keer alle macht. Want alle macht heeft de Jezus. En die staat uiteindelijk boven alles. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar goed, we hebben dus nu gezien waar de Jezus zijn bevoegdheid vandaan krijgt. Of zijn gezag vandaan krijgt. We hebben gezien waar de antichrist zijn gezag vandaan krijgt. En wij? Hebben wij ook gezag? Hebben wij ook bevoegdheid? Er staat een heel mooi tekst, heel mooi vers in de 2e Korinthebrief, 2 Korinthe 5. Ik heb dat woord nog eens even wat nader bekeken. Dat is een prachtig mooi woord. In 2 Korinthe 5, het hele bekende stukje van vers 10. Het begint dat wij in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. Dat kunt u in vers 17 lezen. En als we dan nog iets verder gaan naar vers 20 van 2 Korinthe 5, vers 20. Daar staat, wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Het woordje gezanten. Er zijn bepaalde vertalingen die dat zelfs vertaald hebben met het woordje. Wij zijn ambassadeurs. Wij zijn een gezantschap. Wij zijn ambassadeurs, vertegenwoordigers van Christus. De Heer Jezus zegt zelfs op een gegeven moment, wie jou ontvangt, ontvangt mij. We zijn als het ware hier ambassadeurs van Christus. Nou, wat voor bevoegdheid hebben we dan? Wat is het ontzettend belangrijk dat wij weten dat God ook ons wil bekleden met gezag. Met hemels gezag. En weet je, dat hebben we zo nodig, dat hemels gezag. Menselijk gezag, laat ik dat heel duidelijk zeggen vanavond, menselijk gezag faalt altijd. Zowel in de samenleving, op school, in je gezin, in de kerk, menselijk gezag faalt altijd. Maar hemels gezag, goddelijk gezag, dat zegent God. En dat zie je heel duidelijk hier in het stukje. Wat is het belangrijk dat wij als kinderen van God weten dat we met Gods geest, met goddelijk gezag bekleed zijn. En dan is het ontzettend wonderlijk dat dezelfde woorden die je uitspreekt, door God ineens wel gebruikt worden. Omdat God daar gezag aan verleent. God die gaat het woord gebruiken. God die gaat jouw bediening gebruiken. Wat is het belangrijk dat je net als een David, zoals we dat afgelopen zondagmorgen gehoord hebben, leren omdat je, dat je vanuit jezelf niets kan. Ik heb vanmorgen nog met een oudere broeder gesproken, die zijn leven lang gesjouwd heeft, hard gewerkt heeft en nu ja, toch wel vrij behoorlijk aan het einde van zijn leven gekomen is. En nu eigenlijk zegt van, wat heeft de Heer toch een karwei om mij duidelijk te maken dat ik zelf niks kan. En dat ik maar zwak ben. En dat ik alles van de Heer moet verwachten. Ik denk dat de Heer daar soms een mensenleven voor nodig heeft. Om ons daar te krijgen waar hij ons wil hebben. Om ons zo ver te krijgen dat we inderdaad zwak willen en kunnen zijn. Zodat het niet onze kracht is, maar Gods kracht die door ons heen werkt. In ons gezin, op ons werk, in de gemeente. Dat is het gezag waarover de Heer Jezus heeft. Nou, u begrijpt het wel, die schriftgeleerden, die overpriesters, die oudsten, die durven hier geen antwoord op te geven. Want als het ene zegt, is het verkeerd. Als het andere zegt, is het ook verkeerd. En dan zeggen ze heel eenvoudig, we weten het niet. Ze wisten het wel. Maar ze zeggen, we weten het niet. Nou, dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, nou, dan zeg ik het jullie ook niet. Dan zeg ik het jullie ook niet. Maar ja, toch misschien al wel goed om daar even iets over te zeggen. Johannes de Doper, die was op het moment dat deze vraag gesteld werd, die was al vermoord. Die leeft al niet meer. Maar wist u dat lange tijd, ook na Johannes de Doper, deze profeet op vele plaatsen nog geëerd werd? Ook in Turkije, Ook in Efeze. Want u weet wel dat Paulus op een gegeven moment in Efeze kwam. En daar vond hij een aantal discipelen. En toen vroeg Paulus aan hen, hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen? Toen zei hij, nee. Het waren discipelen van Johannes de Doper. Johannes de Doper was zo'n groot profeet in Israël geweest. Dat tot de verste omtrekken om Israël heen waren mensen die, ja, als het ware in Johannes de Doper geloofden. Hem navolgden. Dus de vraag die er Jezus stelt over Johannes de Doper is helemaal geen gekke vraag. Want er waren heel veel mensen die Johannes de Doper na wilden volgen. En de Jezus die nodigde hen als het ware daar toe uit om dat ook te willen gaan doen. De Jezus zegt, dan zeg ik u ook niet krachtens welke bevoegdheid. En dan staat er een heel mooi klein zinnetje. Dan staat er in vers 33 van Marcus 11. Dan zeg ik u ook niet, het laatste stukje, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Daar heb ik nog heel even over nagedacht, over deze dingen doe. Tot slot, daarover. Handelingen hoofdstuk 10, vers 37. Handelingen hoofdstuk 10, vers 37. Tot en met 40, het eerste stukje. Daar staat Petrus bij Cornelius in Caesarea. Waar de eerste heiden tot geloof komt. En dan staat er in vers 37, gij weet van de dingen, dat is precies hetzelfde, de dingen die geschied zijn door het gehele Joodse land. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende, genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Dan heb je het antwoord, hè? God was met hem. En we zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden, zowel als te Jeruzalem. En ze hebben hem gedood en door hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt en heeft gegeven dat hij verscheen. En dan zien we een hele opsomming van, ja, mensen aan wie hij verschenen is. Maar vooral die dingen, wat hier staat, gij weet van de dingen die gebeurd zijn. Waar het mee begon, gij weet van de dingen die gebeurd zijn. Krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Nou, de Jezus zei heel eenvoudig, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En deze dingen heeft alles te maken met de ijver voor uw huis. Zal mij verteren. Dat dreef hem. Dat zet hem aan het werk. De ijver voor uw huis. En wat geweldig dat de Jezus al deze dingen gedaan heeft. Die wij mogen kennen. En die wij mogen weten dat was God. In Christus. Er staat zo mooi in het woord dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Wat geweldige dingen zijn er gebeurd. En deze dingen die er toen gebeurd zijn, mogen wij in het geloof aanvaarden. Als Gods werk, geen mensenwerk, Gods werk. En daardoor mogen wij eeuwig leven hebben.